Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù. È buono andare con Gesù. È buono il messaggio di Gesù. È buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole. Gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om even een blik te werpen op Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We gaan vandaag onder meer ook kunnen luisteren naar paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 13 mei, waar u opnieuw live verbonden mee kon zijn via Radio Vaticaan Live. Maar we hebben dus nog geen mogelijkheid gehad om u een vertaling te geven van de catechese. Dat zullen wij vandaag ook zeker doen. De paus gaat verder in zijn reeks over het gebed. Alvorens wij dat gaan doen, geven we nog wat ruimer plaats aan enkele boodschappen die paus Franciscus de wereld heeft ingestuurd en ook die vanuit het Vaticaan afkomstig zijn. En die boodschap waar het over gaat is een boodschap van 12 mei, de dag waarop eigenlijk de internationale dag van de verpleegkundige wordt gevierd. En dat als onderdeel van het internationale jaar van de verpleegkundige en de vroedvrouw, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie is aangewezen als thema. En ook de 200ste verjaardag van de geboorte van Florence Nightingale viert, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Uiteraard is het een moment ook om voor de paus om even bijzonder aandacht te hebben voor de verpleegkundigen, waarvan we allemaal weten dat zij in deze tijd, in de afgelopen weken en nog steeds, ja, enorme druk hebben ervaren in hun beroep, met vreselijke taferelen zijn geconfronteerd. En waarbij we inderdaad ook een zekere nabijheid van de paus kunnen bij verwachten. De boodschap van de paus die luidt als volgt. Dierbare broeders en zusters. Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Verpleegkundigen in het kader van het Internationale Jaar van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen, dat officieel is uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie. En tegelijkertijd gedenken we de 200ste verjaardag van de geboorte van Florence Nightingale, de pionier van de moderne verpleging. Op dit kritieke moment, gekenmerkt door de wereldwijde noodsituatie op het gebied van gezondheid, veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, hebben we het fundamentele belang herontdekt van de rol die verpleegkundigen en vroedvrouwen innemen. Iedere dag zijn we getuigen van hun getuigenis van moed en opoffering, van gezondheidswerkers en in het bijzonder van verpleegkundigen, die met professionaliteit, zelfopoffering en met verantwoordelijkheidsgevoel en liefde voor de naaste mensen die door het virus zijn getroffen, bijstaan, zelfs tot op het punt dat ze hun eigen gezondheid in gevaar brengen. Helaas is dit ook te zien aan het grote aantal gezondheidswerkers dat als gevolg van hun trouwe dienst is overleden. Ik bid voor hen. De Heer kent ieder van hen bij naam en voor alle slachtoffers van deze pandemie. Mogen de verrezen Heer aan ieder van hen het licht van de hemel, schenken en aan hun familie de troost van het geloof. Verpleegkundigen hebben historisch gezien een centrale rol gespeeld in de gezondheidszorg. Iedere dag, in hun contact met de zieken, worden zij geconfronteerd met het trauma van het lijden in het leven van de mensen. Het zijn mannen en vrouwen die ervoor gekozen hebben ja te zeggen aan een heel bijzondere roeping, die van barmhartige Samaritanen die zich bekommeren om het leven en het lijden van anderen. Het zijn bewakers en bewaarders van het leven die, zelfs als ze de noodzakelijke behandelingen uitvoeren, moed, hoop en vertrouwen bieden. Dierbare verplegers, morele verantwoordelijkheid is het kenmerk van uw professionele dienstverlening, die niet kan worden gereduceerd tot wetenschappelijk-technische kennis alleen, maar voortdurend moet worden geïnspireerd door uw menselijke en vermenselijkende relatie met de zieken. De zorg voor vrouwen en mannen, voor kinderen en ouderen in iedere fase van hun leven, van de geboorte tot de dood, is je taak om voortdurend te luisteren, gericht op het begrijpen van de behoeften van die patiënt in de fase die hij of zij doormaakt. Voor het unieke van iedere situatie is het inderdaad nooit genoeg om een protocol te volgen. Maar een constante en vaak vermoeiende inspanning van onderscheidingsvermogen en aandacht voor de individuele persoon is vereist. U allen, en ook hier denk ik aan vroedvrouwen, staan dicht bij mensen op cruciale momenten in hun bestaan, geboorte en dood, ziekte en genezing, en helpt hen om te gaan met traumatische situaties. Soms sta je aan hun zijde als ze sterven, wat troost en verlichting geeft in hun laatste momenten. Door uw toewijding bent u een van de heiligen naast de deur. U bent een beeld van de kerk, als een veldhospitaal dat de zending van Jezus Christus blijft uitvoeren, die mensen met allerlei ziekten nadert en geneest en die zich buigt om de voeten van zijn discipelen te wassen. Dank u voor uw dienstbaarheid aan de mensheid. In vele landen heeft de pandemie ook een aantal tekortkomingen in de gezondheidszorg aan het licht gebracht. Daarom wil ik de leiders van de landen in de hele wereld vragen om te investeren in de gezondheidszorg als het primaire gemeenschappelijke goed, door de systemen ervan te versterken, meer verpleegkundigen in dienst te nemen, om zo een adequate zorg voor iedereen te garanderen, met respect voor de waardigheid van ieder mens. Het is belangrijk om op een effectieve manier de essentiële rol te erkennen die uw beroep speelt in de patiëntenzorg, in lokale noodhulp, ziektepreventie, gezondheidsbevordering en hulp in familie, gemeenschaps- en schoolomgevingen. Verpleegkundigen en vroedvrouwen hebben terecht het recht om beter en meer gewaardeerd te worden en betrokken te worden bij processen die betrekking hebben op de gezondheid van individuen en gemeenschappen. Het is gebleken dat investeren in hen de algemene zorg en gezondheid verbetert. Hun vakbekwaamheid moet dus worden vergroot door passende wetenschappelijke, menselijke, psychologische en spirituele instrumenten voor hun opleiding ter beschikking te stellen, door hun werkomstandigheden te verbeteren en door hun rechten te waarborgen, zodat zij hun dienst in alle waardigheid kunnen verrichten. In dit verband spelen verenigingen van gezondheidswerkers een belangrijke rol. Naast het aanbieden van een uitgebreide opleiding ondersteunen zij hun individuele leden, waardoor zij zich onderdeel weten van een groter lichaam. Nooit alleen, omdat zij geconfronteerd worden met de ethische, economische en menselijke uitdagingen die hun beroep met zich meebrengt. Ik zou een bijzonder woord willen richten tot de verloskundigen, die de vrouwen bijstaan in hun zwangerschap en hen helpen bij het ter wereld brengen van hun kinderen. Uw werk behoort tot het meest nobele beroepen, want het staat rechtstreeks in dienst van het leven en het moederschap. In de Bijbel zijn er de namen vermeld van twee heldhaftige vroedvrouwen, Sipra en Pua, vereeuwigd in het boek van Exodus. Ook vandaag de dag kijkt de Hemelse Vader u dankbaar aan. Dierbare verplegers, dierbare vroedvrouwen, mogen dit jaarlijkse feest de waardigheid van uw werk benadrukken ten behoeve van de gezondheid van de samenleving als geheel. Met de zekerheid van mijn gebeden voor u, uw familie en de mensen om wie u geeft, geef ik u allen van harte mijn apostolische zegen. Getekend te Rome, 12 mei 2020, Paus Franciscus. Een mooie boodschap van de paus gericht aan inderdaad de verpleegkundigen. Er wordt in ons land toch wel wat gedaan om ook hun werk te waarderen, om daar uitdrukking aan te geven. Maar tegelijkertijd heeft de paus duidelijk ook een signaal, opnieuw een politiek signaal toch wel, waarbij hij de regeringen en regeringsleiders wil aansporen om beter in te zetten op de gezondheidszorg, ook betere omstandigheden te creëren om het beroep van verpleegkundige, van zorgkundige en van vroedvrouw aantrekkelijker te maken. Dit omdat zij inderdaad een cruciale rol spelen wanneer we geconfronteerd worden met een gezondheidscrisis zoals die van vandaag. Het is niet voldoende om 8 uur te staan applaudisseren. En dat is ook een opmerking die velen van hen al hebben gegeven in deze tijd. Natuurlijk is dat gewaardeerd en is het een mooi teken, een mooi symbool, maar dat is het ook. En in die zin wil Paus Franciscus blijkbaar daar ook bij aansluiten en ook de politiek aansporen om de juiste beslissingen daarin te nemen. Er is ook nieuws vanuit het College der Kardinalen. Het is zo dat kardinaal Renato Corti, hij is de bisschop emeritus van Novara in Italië, is overleden op 12 mei 2020. Hij werd geboren op 1 maart 1936 en werd op 19 mei 1962 tot priester gewijd. Vervolgens verrichtte hij pastorale werkzaamheden in het aartsbisdom van Milaan. Op 30 april 1981 werd hij benoemd tot hulpbisschop van Milaan en vond zijn bisschopswijding plaats op 6 juni 1981. Op 19 december 1990 volgde zijn benoeming tot bisschop van Novara. En van 1995 tot 2005 was hij vicevoorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. Op 24 november 2011 ging hij met emeritaat. Tijdens het consistorie van 19 november 2016 werd hij tot kardinaal gecreëerd. En hij is dus overleden op 12 mei. Laten we ook in onze persoonlijke gebeden zeker bidden voor de zielerust van kardinaal Renato Corti. We gaan zo meteen luisteren naar Paus Franciscus en dan meer bepaald in die catechese reeks die hij met ons is begonnen, die weg langs het gebed. En dat bidden is een belangrijk onderdeel voor iedere priester, want daarop is het priesterlijke leven voor een heel groot deel gebouwd. In die zin zijn zij ook voorbeelden in het geloof voor ons, zodat ook wij zouden leren om ons leven te bouwen op het gebed. Paus Franciscus is een religieus, hij is jezuïet, en dus heeft hij zeker ook meer dan ervaring met bidden, En het is heel opvallend dat Paus Franciscus op het moment dat hij werd gekozen, u herinnert zich dat moment misschien nog wel, dan is een van de eerste dingen die hij vroeg aan de hele wereld, en zeker aan de mensen die aanwezig waren op het Sint-Pietersplein, om te bidden. Om aan God te vragen om zegen, kracht en genade. Omdat hij ook wist, en hij heeft dat zo vaak gezegd in zijn pontificaat, omdat hij wist dat hij voor een zware taak stond. En dat is ook iets wat wij onszelf kunnen en mogen afvragen. Bidden wij wanneer we voor een taak moeten staan? En dat kan gaan over een examen, een sollicitatie, een moeilijk gesprek. Vragen wij aan de Heer om ons nabij te zijn? Niet enkel om te luisteren naar wat wij zouden willen dat er gebeurt, maar Heer, help mij om uw wil te doen. De paus die zal ons leiden langs die weg van het gebed, om ons te leren bidden. We gaan er tussenuit met wat muziek. En daarna kom ik graag bij u terug en zullen wij kunnen luisteren naar die catechese van paus Franciscus.
Onderwijzing zijn blijdschap vindt, zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt, zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Er is overvloed en rijkdom in zijn huis. Zijn rechtvaardigheid houdt voor altijd stand. Ja, hij zal stralen als een helder licht in de duisternis. Omdat hij genadig en barmhartig en rechtvaardig is. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt, zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Het zal goed gaan met de man die zich ontfermt, met wie eerlijk zaken doet volgens het recht. Zo'n man zal telkens weer onwankelbaar zijn, tot in eeuwigheid. Wie rechtvaardig leeft, wordt door de mensen herinnerd voor altijd. En hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer. Nee, hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer, hij vertrouwt op de Heer. Thank you.
heilig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij luisteren naar de catechese van paus Franciscus die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 13 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Facciamo oggi il secondo passo nel cammino di catechesi.
Vandaag zetten wij de tweede stap op het pad van de catechesis over het gebed dat vorige week begon. Het gebed behoort aan iedereen toe. Aan mensen van iedere religie en waarschijnlijk ook aan degenen die er geen beleiden. Het gebed is geboren in het geheim van onszelf, op die innerlijke plaats die spirituele auteurs vaak het hart noemen. Bidden is dus niet iets marginaals. Het is niet een of andere secundaire marginale faculteit van ons, maar het is het meest intieme mysterie van onszelf. En het is dit mysterie dat bidt. Emoties bidden. Maar men kan niet zeggen dat bidden alleen maar emotie is. Je kan bidden met intelligentie. Maar bidden is niet alleen een intellectuele daad. Het lichaam bidt, maar men kan met God spreken, zelfs wanneer men geconfronteerd wordt met een verregaande vorm van invaliditeit. Het is dus de hele mens die bidt, wanneer zijn hart bidt. Het gebed is een impuls. Een aanroeping die verder gaat dan onszelf. Iets dat in de diepte van onze persoon geboren wordt en zich uitbreidt, omdat het de nostalgie van een ontmoeting ervaart. En die nostalgie die meer is dan een behoefte, het is een noodzaak. Het is een weg. Het gebed is de stem van een ik dat op zoek is. Op zoek naar een jij. De ontmoeting tussen het ik en de jij kan niet worden gedaan met rekenmachines. Het is een menselijke ontmoeting. En men gaat vaak tastend op zoek naar de ik die mijn ik zoekt. Het gebed van de christen is in plaats daarvan geboren uit een openbaring. De U, de grote U, is niet in het mysterie blijven steken. Het is een relatie, Hij is een relatie met ons aangegaan. Het christendom is de religie die voortdurend de manifestatie van God viert, dat wil zeggen zijn openbaring. De eerste feesten van het liturgisch jaar zijn de viering van deze God die niet verborgen blijft, maar zijn vriendschap aanbiedt aan de mensen. God openbaart zijn glorie in de armoede van Bethlehem. Ook in het bezoek van de koningen en in de doop, in de Jordaan, in het wonder van de bruiloft te Cana. Het evangelie van Johannes sluit de grote hymne van de proloog af met een korte verklaring. Niemand heeft ooit God gezien. De enige zoon die in de boezem van de Vader is, heeft Hij geopenbaard. Het was Jezus die God aan ons geopenbaard heeft. Het gebed van de christen gaat een relatie aan met God, met het meest tedere gezicht, die de mens zeker geen angst wil inboezemen. En dit is het eerste kenmerk van het christelijke gebed. Als mannen en vrouwen altijd al gewend zijn geweest om God een beetje te benaderen, een beetje bang zijn voor dit fascinerende mysterie, als ze gewend waren geraakt hem te aanbidden met een nederige houding, vergelijkbaar met die van een slaaf die zijn heer niet wil veronachtzamen, in tegenstelling daartoe wenden de christenen zich tot hem vol vertrouwen en noemen hem vol vertrouwen bij de naam van Vader. Inderdaad, Jezus gebruikt dat woord, Papa. Het christendom heeft iedere feodale relatie uit de band met God weggenomen. In de erfenis van ons geloof zijn er geen uitdrukkingen zoals onderwerping, slavernij, vazal zijn, maar woorden als verbond, vriendschap, belofte, communio, nabijheid. In zijn lange afscheidsrede voor de discipelen zegt Jezus dan ook: ik noem u geen dienaren meer, want de dienaar weet niet wat zijn meester doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik u bekendgemaakt. U hebt mij niet gekozen, maar ik heb u gekozen. En ik heb u gemaakt, opdat u gaat en vrucht draagt, opdat uw vrucht blijft, opdat wat u van de Vader in mijn naam vraagt, hij u zal schenken. Maar dat is een blanco check. Wat je ook van mijn Vader vraagt in mijn naam, ik geef het je. En zal je ontvangen. God is de vriend, de bondgenoot, de bruidegom. In het gebed kan men werkelijk een vertrouwensrelatie met hem opbouwen. Zo zie je zelfs dat Jezus ons, in het Onze Vader, heeft geleerd om hem een reeks vragen te stellen. We kunnen God alles vragen, alles uitleggen, alles vertellen. Het maakt niet uit of we ons in onze relatie met God schuldig voelen. We zijn nooit de beste vrienden. We zijn nooit de meest dankbare kinderen. We zijn nooit de meest trouwe echtgenoten. Maar Hij blijft van ons houden. Dit toont Jezus definitief aan bij het laatste avondmaal, wanneer Hij zegt: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. In dat gebaar anticipeert Jezus in het cenakel op het mysterie van het kruis. God is een trouwe bondgenoot. Als de mensen stoppen met liefhebben, blijft Hij liefhebben, ook al leidt de liefde hem naar Golgotha. God is altijd dicht bij de deur van ons hart en wacht tot we die voor Hem openen. En soms klopt Hij aan op het hart, maar Hij is nooit opdringerig. Hij wacht geduldig. Gods geduld met ons is het geduld van een vader. Van iemand die zoveel van ons houdt. En ik zou zeggen, het is het geduld van een vader en een moeder samen. Altijd dicht bij ons hart. En als Hij aanklopt, doet Hij dat met tederheid en met veel liefde. Wel, laten we allemaal proberen om zo te bidden, om het mysterie van het verbond binnen te gaan, zich in het gebed in Gods barmhartige armen te plaatsen, zich gehuld te voelen in dat geluksmysterie dat het trinitaire leven is, zich te voelen als gasten die niet zoveel eer verdienden en om tot God te naderen. In de verbazing van het gebed, is het mogelijk dat jij alleen maar liefde kent? Hij kent geen haat. Hij wordt gehaat, maar hij kent geen haat. Hij kent alleen de liefde. En dit is de God waar wij tot bidden. Dit is de gloeiende kern van alle christelijke gebeden. De God van de liefde. Onze Vader, die op ons wacht en ons vergezelt.
Dio di amore, il nostro padre, che ci aspetta e ci accompagna.
Opnieuw een prachtige catechese van paus Franciscus, waarin hij ook weer een beetje laat zien wat zijn idee is over hoe wij ons tot God zouden moeten verhouden. En misschien dat hij her en der nog te vaak mensen ziet die geconfronteerd worden met angst wanneer ze het hebben over God, bang zijn voor God. Moeilijk hebben om tot hem te bidden, omdat ze hem niet vertrouwen. Maar, zegt de paus, hij is onze beste vriend. En we moeten ook durven met hem spreken op die manier. Alles. En het maakt niet uit of dat nu in voorgeschreven gebeden is, wat heel mooi is en heel hulpzaam, of in je eigen woorden. Datgene wat in je hart is, kan je aan hem toevertrouwen. Hij is de eeuwig trouwe. Ook wanneer wij misschien wel nog vele jaren aan een stuk ontrouw zouden durven zijn. Hij blijft ons altijd beminnen. De heilige maagd Maria wist dit tot het uiterste toe. Ze had het helemaal beleefd in haar leven. Haar fiat, haar ja-woord, is een weerspiegeling van de trouw die zij mocht ervaren van God zelf. En die trouw schonk ze ook terug aan hem. Daartoe worden ook wij uitgenodigd. Bidden we samen met paus Franciscus het Regina Caeli. En daarna kom ik nog even bij u terug voor het volgende deel van het programma Radio Vaticaan.
Regina Caeli letare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virgenem Mariam perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En na dit gebedsmoment met paus Franciscus kom ik nog graag even bij u terug met een laatste bericht. Het is namelijk zo dat de paus met een grote vaderlijke bezorgdheid de afgelopen maanden de situatie in het geliefde Libanon verder heeft gevolgd. Hij omschrijft dit ook met de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II, het land van de boodschap. Ook de plaats waar Benedictus de XVI zijn post-synodale apostolische exhortatie Ecclesia in Medio Oriente uitvaardigde. En hij heeft dus die situatie opgevolgd. En dat is, die plaats is altijd een voorbeeld geweest van het samenleven. En de broederschap met het document voor de menselijke broederschap, dat herinnert u zich nog, dat heeft hij daar ook willen tonen, die broederschap, die het samenleven van de mensen. Het land van de ceders in dit 100-jarig bestaan van Groot-Libanon bevindt zich in een ernstige crisis. Die leed, armoede en het risico dat ze de hoop zouden verliezen of bestolen worden, met zich meebrengt, zo omschrijft hij het. Vooral van de jongere generaties, die hun huidige situatie als uitputtend en hun toekomst als onzeker ervaren. In deze context wordt het steeds moeilijker om ervoor te zorgen dat de zonen en dochters van het Libanese volk toegang hebben tot onderwijs, dat vooral in de kleine steden altijd werd gegarandeerd door kerkelijke instellingen. Als een tastbaar teken van zijn nabijheid heeft de paus via het staatssecretariaat en de congregatie voor de Oosterse kerken besloten om de apostolische nunciatuur een bedrag van 200.000 Amerikaanse dollar toe te sturen ter ondersteuning van 400 studiebeurzen, in de hoop dat er een alliantie van solidariteit kan worden bereikt en met de hoop dat alle nationale en internationale actoren op een verantwoorde wijze zouden zoeken naar het algemeen belang, dit ook zouden voortzetten, waarbij eventuele verdeeldheid of partijbelangen worden overwonnen. Deze interventie vormt een aanvulling op de bijdrage die het noodfonds van de Congregatie voor de Oostelijke Kerken de afgelopen dagen heeft geleverd om de noodsituatie in verband met de COVID-19-pandemie ook daar aan te pakken. En de paus schrijft nog: mogen de moeder gods die vanaf de berg Harissa over Libanon waakt, het Libanese volk beschermen, samen met de heiligen van het geliefde land van de ceders. Moet weten, onze lieve vrouw van Libanon is een heiligdom waar zowel heel veel christenen op bedevaart komen, maar ook heel veel moslims. Libanon is een plaats waar, ja, zeg maar vanuit haar geschiedenis, deze volkeren, maar ook religies, gemakkelijk met elkaar kunnen samenleven en samenwerken. En in die zin is Libanon in de ogen van de Heilige Vader ook een voorbeeld van hoe we dat zelf in onze samenlevingen kunnen aanpakken. Aandacht dus voor Libanon en voor de noden van het land. En daartoe schenkt de paus dus 200.000 dollar om zeg maar die 400 studiebeurzen te kunnen voorzien. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, als ook geven we u nog de benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor Anthony Weredit Chessery benoemd tot metropolietaartsbisschop van Taray en Nonseng in Thailand. Monsignor Emmanuel Dasi Yufang is benoemd tot bisschop van het bisdom van Bafia in Cameroen. Monsignor Eusebius Alfred Nizigilwa is benoemd tot bisschop van het bisdom van Mpanda in Tanzania. En tot slot is eerwaarde heer Peter Michael Muick benoemd tot bisschop van Rapid City in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan, Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer gezegende dag gewenst.